Ik meen dat wij de vorige keer gebleven zijn ergens in de buurt van vers 10. Van Romeinen hoofdstuk 10. Moet ik eigenlijk vers 9 ook nog maar even meelezen. Daar staat, indien gij met uw mond zult belijden de Heere Jezus en met uw hart geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond belijdt men ter zaligheid. En ik weet niet of ik vorige keer er al wat van gezegd heb. Maar dit is een beetje een... Ja, er is nogal een discussie rondom dit vers, hoe je dit moet uitleggen. Met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond belijdt men ter zaligheid. Zijn dat twee verschillende dingen?
Dus als je je mond niet belijdt, word je niet zalig.
Ja, dat kan ook nog, ja. Dat je het leest alsof het gaat over zondenbelijden, dat kan ook nog. Maar ik bedoel dit... Er staat, met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid. Is dat dan voldoende om zalig te worden? Want je moet met je mond belijden om zalig te worden. Staat hier. Met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond belijdt men ter zaligheid. Ik zie er niet zo heel veel verschil in. Want wat je met je hart doet, doe je daarna ook met je mond. Wat je met je hart gelooft, komt er via de mond, komt dat eruit. En ook het verschil tussen met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid, of tot rechtvaardigheid. Welke rechtvaardigheid gaat het dan over? Of met de mond belijdt men ter zaligheid, welke zaligheid gaat het dan over? Want dat is hier namelijk niet helemaal duidelijk. En ik denk ook niet dat het zo'n hele grote rol speelt hier. Dat het zo... hoe zeg ik dat? Afgebakend, gedefinieerd is. Het is een algemene opmerking die hier gemaakt wordt. Want de rechtvaardigheid... Kijk, met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid. Dan zeggen wij, oké, we zijn één keer tot geloof gekomen met ons hart. En daardoor zijn we gerechtvaardigd. Maar dan roept iemand anders, die zegt, ja, maar je moet ook met je mond belijden, want anders ben je niet zalig. Als je niet met je mond belijdt, dan ben je misschien wel rechtvaardig, maar niet zalig. Om het even ingewikkeld te maken. Want dat doet men met dit soort versen, dan zegt men, ja, alleen met je hart geloven is niet voldoende. Je moet ook met je mond belijden, want als je met je mond niet belijdt, dan...
Niet voldoende waarvoor?
Om zalig te worden.
En wat nou zaligheid?
Ja, nou ja, precies. Dat bedoel ik nou te zeggen. Dat is het probleem.
Het is behoudenis.
Wat zeg je?
Volgens mijn vertaling is behoudenis.
Ja, en dan is de volgende vraag. Maar wat is behoudenis? Want daar hebben we ook verschillende varianten van. Dus als je alleen dit vers pakt en je pakt het eruit en je plakt het op een tegeltje, dan kan je er alle kanten dus mee op. En dat is het probleem. Dat zouden wij niet doen. We hebben genoeg schriftplaatsen waar staat dat door geloof is een mens gerechtvaardig. En op grond van geloof ontvangt een mens eeuwig leven. Op grond van geloof in de Heer Jezus Christus die God uit de doden opgewekt heeft. Vers 9. Geloof daarin. Want jij hebt ook mensen zeggen, ja, ik geloof wel. Maar dan weten ze zelf niet eens waarin ze geloven. Dus dan wordt het nog lastig. Ja, precies. Ik geloof wel dat er iets is, ja. Nou, daar word je niet zalig door. Ik geloof wel dat er een God bestaat. Word je niet zalig door. Nee, je zou geloven dat God de Heer Jezus Christus uit de doden heeft opgewekt. Zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter zaligheid, had er ook kunnen staan. En met de mond belijdt men ter rechtvaardigheid. Had voor mij ook omgedraaid mogen worden, want ik denk niet dat het heel veel uitmaakt. Want de rechtvaardigheid waar het hier over gaat, is niet zo concreet gedefinieerd. In het begin van de Romeinenbrief wel. Daar werd gesproken over rechtvaardigheid die wij ontvangen op grond van het tot geloof komen. Dat wordt uitgebreid uiteengezet hoe dat in elkaar steekt. Dat vanaf het moment dat wij tot geloof gekomen zijn, ziet God ons gerechtvaardigd in de Heer Jezus Christus. Dat is onze officiële positie dan geworden. Maar dat is ook niet het einde van het verhaal. En dat is zelfs niet het einde van het verhaal met betrekking tot onze rechtvaardigheid.
Er wordt wel teruggegrepen in dit hoofdstuk, toch?
Hoe bedoel je dat?
Nou ja, als je vers 4, want het einde der wet is Christus.
Ja, tuurlijk.
Die gelooft, dus ja. Het spreekt nog steeds over die rechtvaardigheid.
Ja, het spreekt nog steeds over die rechtvaardigheid. Die wij één keer ontvangen hebben op het moment dat wij tot geloof zijn gekomen. Maar als je het daar alleen maar bij laat, dan kom je in de problemen in de tweede helft van vers 10. Want dan staat er, want als je het dus zo strikt neemt, dan zegt een ander van ja, en met de mond beleid men ter zaligheid. Dan zegt men, ja, je bent dus toch niet, er is toch meer nodig om gerechtvaardigd te worden of om zalig te worden. Maar het begrip rechtvaardigheid gaat ook niet alleen over het feit dat wij ooit één keer gerechtvaardigd zijn geworden op grond van geloof. Het gaat ook over ons leven uit geloof. Als wij leven uit geloof, dan worden wij ook gerechtvaardigd.
Er staat er ook in Timotheus volgens mij dat de vrouw zou zalig worden in het kinderenbaar.
Ja, die ben ik dus nog tegengekomen vandaag. En, ja.
Dus zaligheid is dus in die zin niet alleen maar tot redding. Ja, nee. Maar dat is voor hun zaligheid. Dat is waartoe ze geroepen zijn.
En dat bedoel ik maar even te zeggen. Dat begrip zaligheid is zo'n breed begrip. Dat je alleen op grond van dit vers. Ja, dan kan je absoluut niet zulke verstrekkende conclusies trekken als je moet met je mond belijden, anders word je niet zalig, anders kom je niet in de hemel en dat soort dingen. Dat gaat te ver. Maar
het
gebeurt heel veel, hè?
Het is tot zegen voor jezelf.
Ja, zeker.
Ik denk in die zin dus tot zaligheid. Dus het is zalig om er als het ware over te spreken en voor de ander ook.
Het is voor jezelf zalig, het is voor de ander zalig.
Ja, voor de ander hoeft het niet.
En het draagt ook bij aan je zaligheid, de heerlijkheid die wij zouden ontvangen in de toekomst. Tuurlijk, daar staat het allemaal mee in verband. Maar het is inderdaad een heel ruim begrip. Want ik heb inderdaad, dat vers ben ik dus ook tegengekomen toen ik dat nog opzocht vanmiddag. Over de vrouwen, die zullen zalig zijn in het, als zij blijven in het baren van kinderen. Als ze daar nou maar flink mee bezig zijn, dan komt het wel goed.
Aanrecht en baren.
Ja, maar dan moet je dat inderdaad ook even in de context lezen. En de context daar is die vrouwen, dat mag ik niet zo zeggen, hè. De vrouwen in het algemeen, waar Paulus dan over spreekt. Hij spreekt, dat doet hij inderdaad in de brief aan Timotheus, dus niet eens rechtstreeks tot de vrouwen. Doet hij aan Timotheus, geeft hij eigenlijk als advies aan Timotheus mee. Zo van let daarop, hou er rekening mee. Maar hij zegt, ja, de vrouwen, laat ze onderdanig zijn en laat ze niet leren of over de man heersen, want dat is, dat hoeft zij niet te doen. Niet zo van, dat mag niet. Nee, dat hoeft zij niet te doen. Zulke hoge verantwoordelijkheden hoeft zij niet te dragen. Tegenwoordig protesteert men natuurlijk van alle kanten als je dit soort dingen zegt, want het is, dat kan niet in onze tegenwoordige samenleving, is dat helemaal uitgebannen natuurlijk. Want dan zijn we allemaal gelijk, zijn mannen en vrouwen ook allemaal gelijk.
Van overheid
tegen
ingeprent dat niet
nodig moet zijn. Nee, want alle mensen zijn gelijk.
Mannen en vrouwen.
Ja, alle mensen zijn gelijk. Ik vind dat van die rare dingen. Maar ja, goed. Staat er zelfs nog bij dat de vrouw verwijzing naar Adam en Eva. Staat er van de man is niet verleid geworden, maar de vrouw is verleid geworden. Oftewel, de vrouw is over het algemeen zwakker dan de man. Dus het is voor een vrouw niet zo verstandig om een bepaalde positie te bekleden. Want dat is te gevaarlijk. Kan te ingewikkeld worden.
Ja, dat zijn mensen vergeten.
En daarna staat er over de vrouw. Zij is zalig indien zij blijft in het kinderenbaren en de huishouding. En dan weet ik veel. Dat is wat ermee bedoeld wordt. Maar dat betekent niet dat een vrouw door kinderen te krijgen een eeuwig leven ontvangt. Of zo. Ik bedoel, dat snapt iedereen. Dus het is, hier in vers 10 zijn het hele algemene woorden. Met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid. En met de mond belijdt men ter zaligheid. Ja, het is zalig, ja. Net als die uitspraken uit de bergreden. Zalig zijn de armen van geest. Zalig zijn degenen die nu treuren. Want die zullen het koninkrijk beërven. Zijn ook een beetje algemene uitspraken. En Maar die kan je ook niet eruit halen. Ze zeggen van, oh, zalig zijn degenen die treuren, want die zullen het koninkrijk beërven of zo. Dus, nou, dus als je flink verdriet hebt in je leven, dan komt het wel goed met je.
Dus moet je maar verdriet opzoeken.
Dus moet je verdriet opzoeken, ja, ja, ja. Nou ja, allemaal dat soort dingen. Ik bedoel, staat meer in de Bijbel dan alleen dat soort uitspraken. En die uitspraken mag je dus er niet uithalen en op een tegeltje plakken. Met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid, zo zou het namelijk gaan. Want, en dat is wel even goed om te zeggen in dit verband. Het begon natuurlijk over het Joodse volk wat leefde onder de wet. En daardoor hebben zij, ze hadden wel een ijver tot God, maar niet met verstand. En zij waren de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Maar dat komt omdat zij hun hart ook verre deden van de Heere. En dan denk ik bijvoorbeeld aan uitspraken als er gezegd wordt, dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart doen zij verre van mij. En dat heb je met de wet. Dat krijg je onder de wet. Daar eert men, is algemeen gezegd natuurlijk, hè. Maar het leven onder de wet zorgt ervoor dat men nog met de lippen wel het een en ander kan bewerkstelligen, maar het hart blijft over het algemeen leeg. En om het nog erger te stellen, het hart verzet zich daar volledig tegen. Want als je des te vromer je naar de buitenkant voordoet, des te broeder is het van binnen. Dat zijn die witgepleisterde graven, waar de Heer het over had. Maar het gaat om geloof met het hart, met het inwendige van de mens. En dat komt naar buiten door middel van de mond. En met de mond spreekt men, staat hier ook neer, staat met de mond beleidt men. En beleiden is datgene, spreken wat gewoon in je hart is. Dus dat is iets wat in principe vanzelf gaat. In principe, er zijn natuurlijk omstandigheden waardoor datgene wat in het hart is, er toch wat beroerd uitkomt. Dat kan wel. Maar over het algemeen, nee, waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Dus ja. En dat is waar die staat, is de normale gang van zaken voor een gelovige. En daarom hoeft een gelovige. Ik vergeet nooit, ik was een keer op Urk en daar speelde Ruach Mysterion, die zanggroep. En toen die zanger die introduceerde zijn lied. En het ging allemaal heel kort en bot en dat. Dan onthoud je het ook heel goed natuurlijk. Hij zei iets in de trend van nou ja, dat het belachelijk is om iemand op te dragen om te gaan evangeliseren. Of hij moet dit of hij moet dat. Ja, hoe zei hij dat ook? Nou ben ik het even kwijt. Nou ja. Ja, ik weet niet meer precies hoe hij het zei. Het kwam er heel pakkend uit.
Het kwam op neer, dat.
Maar het kwam er inderdaad op neer. Zo van, dat is je hoeft niet tegen iemand te zeggen dat hij moet evangeliseren. Als hij het niet vanzelf doet, dan hoef je het hem ook niet op te leggen. Want als het niet vanzelf komt, dan, nou ja. Nee, heeft ook geen nut om het iemand op te leggen. Je kan hooguit iemand hart voeden. Of iemand kan zijn hart openstellen. Dat kan wel degelijk, maar ja. Als het aan het geloof ontbreekt in het hart, dan ja. Er is maar één ding nodig, dat is het woord Gods voorhouden. En dat geloven en daaruit leven. Ja, ik kan nog wel verder ingaan op die begrippen rechtvaardigheid en zaligheid. Ik zal een paar dingen er nog van zeggen. Dat ga ik niet allemaal opzoeken. Bijvoorbeeld over de rechtvaardigheid in Galaten hoofdstuk 2. Daar vinden wij ook uitspraken over dat wij door de wet niet gerechtvaardigd worden, maar dat wij door geloof gerechtvaardigd worden. Eigenlijk dezelfde uitspraken die wij ook tegenkomen in de Romeinenbrief. Maar in Galaten 2 staan ze niet in relatie tot onze officiële status tot de Heer, maar gaan ze over het praktische leven. Want daar wordt Petrus berispt. Petrus, wat deed Petrus? Petrus at met de heidenen mee.
Als er niks aan de hand was.
En toen kwamen de Joden. En toen ging hij geveinsd wandelen. En toen zegt Petrus, en dan zegt Paulus, die geeft ons commentaar erop. Hij zegt, wij van nature. Nou, hoe staat het? Laten we het toch maar opzoeken dan. Galaten 2, vers 15. Wij zijn van nature Joden en niet zondaars uit de heidenen. Doch wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Jezus Christus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken der wet. Daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. Dat zijn bekende woorden, maar ze gaan hier, en dat is even belangrijk en daarom stip ik het even aan. Het gaat hier niet om onze officiële positie op het moment dat wij één keer tot geloof komen. Zo van, nou ja, wij komen tot geloof. Of wij worden gerechtvaardigd op grond van geloof. Maar daarna zouden wij ook leven uit geloof. En dat is wat Paulus hier zegt eigenlijk tot Petrus of over Petrus. Ja, Petrus, je bent tot geloof gekomen. Daardoor ben je gerechtvaardigd. Nou zou je ook uit geloof blijven leven en niet weer terugvallen op de wet. En gerechtvaardigd worden in de praktijk van ons leven gaat dus ook uit geloof. Wij zijn door geloof behouden geworden en daarna zouden wij ook leven uit geloof. En dat is wat men meestal niet ziet. Men wil nog wel zien dat wij gerechtvaardigd worden op grond van geloof. Dat is men meestal wel met ons eens. Maar als je dan vraagt hoe moet er daarna geleefd worden, dan is het antwoord onder de wet. Want dat is onze richtlijn. En dat kom je elke keer tegen, ook in de Romeinenbrief, als je commentaren daarop leest. Dan beaamt men allemaal dat wij door geloof gerechtvaardigd worden, dat het niet uit werken is. Maar dat komt er altijd achteraan, maar dat betekent niet dat de wet is afgeschaft. Echt waar hoor, dat komt er elke keer achteraan. Dat betekent niet dat de wet is afgeschaft. En ik heb er zelfs een gelezen, want er staat bijvoorbeeld daar en daar en in zondag nummer zoveel. Weet je, werd gewoon de catechismus erbij gehaald. Zo van, zie je wel. Ja, serieus. Het
staat in de catechisme dus.
Ja, ja. Een hele bekende in dit verband, en die komt uit de Romeinenbrief. Dan zegt men, ja, we zijn wel door geloof gerechtvaardigd, maar daarna die wet is toch nog steeds, wij moeten nog steeds die wet, is nog steeds onze leidraad, et cetera. Dat is uit Romeinen hoofdstuk 13. Dan haalt men deze versen aan, vanaf vers 8. Dan zegt men, zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben, want die de ander lief heeft, die heeft de wet vervuld. En dus zegt men, wij moeten de wet vervullen.
Door elkander lief te hebben.
Door elkander lief te hebben. En dan zegt men, ja, maar dan moeten wij dus die geboden gaan houden, want zo leest men dat dan, wat er in vers 9 staat, want die geboden worden gewoon, gaat die wel degelijk over de 10 geboden, dan zegt men, gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis, al die geboden, wordt in dit woord als in een hoofdsom begrepen, namelijk in dit, gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelven. De liefde doet de naaste geen kwaad, zo is dan de liefde de vervulling der wet. Zie je wel, de Paulus die wet hanteert, zegt men dan.
Maar dat is toch compleet in overeenstemming met hoofdstuk 10. Dat het hart vervuld moet zijn.
Ja, 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 tuurlijk. Maar men wil zo graag die wet en die regels, men wil dat zo graag erbij halen. Om invloed uit te oefenen en om dingen te controleren en wat dan ook. Omdat men denkt, en dat probeer ik te zeggen, omdat men denkt dat die wet, dat je die nodig hebt om die dingen te bereiken die de wet leert. Men denkt dat het leven onder de wet deze dingen realiseert. Maar het leven onder de wet.
Als iedereen onder de wet leeft, dan moet er nooit iemand afgemaakt.
Nee, precies. Dan zou het. Dat zou heel goed voor de mens zijn. Zeg maar dat is heel goed voor de mens als de mens onder de wet leeft. Maar de Bijbel leert dat het niet waar is. De Bijbel leert dat je van de wet verlost moet worden. Als je daaronder leefde. En pas als je verlost bent van de wet, daarna kan je eigenlijk de wet vervullen. Het is een heel moeilijk principe, voor sommigen heel lastig te begrijpen, omdat men zo gehecht is aan die wet. Kijk maar naar iemand als Petrus, bedoel, die, dan weet ik veel hoeveel jaar valt hij nog weer terug in zijn oude patroon. Maar het leven onder de wet promoot Paulus hier niet. Hij zegt alleen hoe het is. Hij zegt, ja, hij zegt, het gaat maar om één ding. In de praktijk van het leven. Om elkander lief te hebben. En de liefde is de vervulling van de wet. Maar de liefde wordt niet bereikt door onder de wet te leven. Want onder de wet. De wet doet de zonde alleen maar te meerder worden en toenemen. En onder de wet is alleen maar oordeel en is geen vergeving. Want dat is, moet altijd geoordeeld worden. Dan kan je niet zeggen, laat maar zitten. Iemand heeft je wat aangedaan en zegt, oh, weet je, laat maar zitten. Dat kan onder de wet niet, want dan moet de straf op komen te staan. Dat moet. Anders heb je niet volgens de wet gehandeld. Ik moet ook eerlijk zeggen, ik begrijp soms... Ja,
dat is zo'n mooi doel, hè? Dat mensen dan vinden dat...
Ja.
Dat moet houden, maar ja. Dat ze dan lezen dat God een volk straft. Ja. Niet subtiel. Dan zijn ze boos.
Dan is het ook niet goed.
Nee. Dat is toch wat er in de wet staat.
Ja, het is nooit goed. Nee, weet je wat ik ook aan moet denken? Als dingen in het nieuws zijn, dan... er is weet ik veel wat gebeurd. En dan moet iemand, die moet daarvoor gestraft worden. En dan is de familie ontzettend blij dat iemand levenslang krijgt. En dan... ik persoonlijk kan er... Het is mijn mening, maar ik persoonlijk kan er niet bij. Ik begrijp niet hoe je daar... hoe je daar voldoening uit haalt. Dat je dat... Nee, ik begrijp het echt niet.
Wat heeft de... Door de nieuwslezer vaak... Door
het
commentaar gezegd, nu kan de familie het afsluiten.
Ja, zoiets. Nou, ik zou niet weten waarom, maar...
Het is toch een soort rechtvaardigheid.
Ja, een soort rechtvaardigheidsgevoel, ja. Ja. Maar de rechtvaardigheid, Gods, wordt ook geopenbaard buiten de wet om. Vorige keer hebben we het ook over gehad, hè? De wet getuigt van genade. Dat is een moeilijk principe, maar ja, dat is zo. Wat iemand nodig heeft, die weet ik veel wat uitgevreden heeft, die heeft genade nodig. Want anders is er geen liefde. Ik bedoel, ja.
Ja, maar die keur dat je aan de wet houdt, heeft ze geen genade nodig.
Nee, maar als je onder de wet leeft en je overtreedt de wet, dan komt er een oordeel. En dan is het inderdaad, als er zo'n groot rechtvaardigheidsgevoel is, dan verdwijnt de liefde vaak. Ja. Nee. Maar Paulus die adviseert heus niet hier in Romeinen 13 om onder de wet te gaan leven. Hij zegt alleen, wil je... de wet vervullen, maar dan hoef je er niet onder te leven. Want dat gaat ook van binnenuit, gaat door liefhebben vanuit het hart. Ja, dat kan je iemand ook niet opleggen. En des te meer je dat probeert, des te erger het wordt. Des te geveinsder het wordt. Dat schiet gewoon niet op. Wij zouden leven uit geloof. En dat is ook wat Romeinen 10 gewoon zegt. Met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond beleidt men ter zaligheid. En met betrekking tot de zaligheid, dan kennen wij uiteraard de zaligheid van onze geest, de zaligheid der ziel. En wij kennen de zaligheid van het lichaam. En over welke zaligheid het hier gaat, dan zeg ik nou gewoon over het algemeen, over zaligheid. Het is goed voor de gelovigen om zo te leven. Vers 11, want de schrift zegt, en ieder die in hem gelooft, en niet dus een ieder die in zichzelf gelooft en op eigen werken vertrouwt, maar een ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. En geloven dus vanuit het hart. Een citaat uit Jesaja 28, iets anders geciteerd. Ik kan het wel even naast leggen. Jesaja 28 vers 16, daar staat... Daarom al zo zegt de Heere, Heere, ziet, ik leg een grondsteen in Sion, een beproefde steen, een kostelijke hoeksteen, die wel vast gegrondvest is en wie gelooft, zal niet beschaamd worden, zei Romeinen, maar er staat, die zal niet haasten, die zal er niet bij weglopen, die zal zich niet zo druk maken... om die steen. Nee, die gaat op de steen staan. En het verband van deze... deze uitspraak... wordt hier in Romeinen hoofdstuk 10 aangehaald. En dat is niet voor niets dat Paulus hier Jesaja 28 citeert. Want dit is een hoofdstuk waar nogal uit geciteerd wordt in het Nieuwe Testament. Want in dit hoofdstuk wordt namelijk gesproken over het feit dat de Joden, het Joodse volk, het woord van God interpreteren als gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig. En dat citeer ik uit vers 10 en uit vers 13 van Jesaja 28. En dat wordt toegepast, het Nieuwe Testament, op het Joodse volk. En in principe, die uitspraak in vers 16, zie ik leg een grondsteen in Sion, een beproefde steen, een kostelijke steen, die wel vast gegrondvest is, wie gelooft zal niet haasten. Ja, daarvan leert het Nieuwe Testament dat het Joodse volk als volk wel degelijk zich ging haasten bij die steen. En het is niet voor niets, kijk, ik heb het even opgezocht, Jesaja 28, ik weet niet of je die verwijzingen eronder allemaal gezien hebt. Psalm 118, de steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot een hoofd des hoeks. Matthäus 21, dat is de verhaal van die wijngaardeniers. Ik zal de wijngaard aan andere landlieden verhuren, die zullen wel hun vrucht voortbrengen. Romeinen 9 vers 33, het laatste vers van Romeinen hoofdstuk 9. Zie, ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis. En aan ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Efeze 2, 1 Petrus 2, waar gesproken wordt over de gemeente, dat de gemeente in de plaats van Israël gekomen is. Waar gezegd wordt dat de gemeente een koninklijk priesterlijk volk is. En dat de Joden gestruikeld zijn geworden, allemaal dat soort dingen. We zitten hier weer, want dat probeer ik ermee te zeggen, we zitten toch door middel van deze verwijzing weer in datzelfde thema, namelijk dat het Joodse volk het evangelie afgewezen heeft. Hoewel er natuurlijk staat, en ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Er is geen onderscheid van Jood en Griek in Romeinen 10. Tuurlijk, en ieder die gelooft, die zal niet beschaamd worden. Maakt niet uit. Is geen verschil. Maar aan het einde van dit hoofdstuk komt Paulus weer bij dezelfde conclusie. En daar loop ik dus alvast op vooruit. De conclusie is weer, ja, het mag dan zo zijn dat er geen verschil is tussen Jood en Griek. Maar als die Griek het wil, dan wil de Jood het niet meer. Dat is zo ongeveer de conclusie. Het Joodse volk is niet tot geloof gekomen als volk. En daar wordt door middel van dit soort schriftverwijzingen toch alvast weer naar verwezen. Want dat is waar het in hoofdstuk 9 tot en met 11 constant over gaat. Over het feit dat het Joodse volk het evangelie afgewezen heeft. En dat het evangelie terechtgekomen is bij een ander volk. Bij een heidens volk namelijk, dat wel zijn vruchten zou voortbrengen. Nou, bij een volk van met belachelijke lippen. Hier uit Jesaja hoofdstuk 28 vers 11. Ik ga het niet allemaal uitleggen hoor, ik stip het even aan. Maar daar staat, daarom zal hij door belachelijke lippen, nou dat is wat het betekent staat er gewoon achter, namelijk door een andere tong, door een andere taal, tot dit volk spreken. Tot welk volk? Nou, dat volk wat het woord van God had, maar waar het woord van God was als gebod op gebod, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig. Precies, en dat gebeurde met Pinksteren. Dat was gisteren, hè? Eerste Pinksterdag. Handelingen 2. Daar gebeurde dit. Werd dit al geïllustreerd. Dat in buitenlandse talen gesproken werd tot de Joden in Jeruzalem. En het was een illustratie van hoe onze bedeling eruit zou zien, namelijk, de rollen zijn omgekeerd. De heidenen in het algemeen, en dan zeg ik het even algemeen, de heidenen kwamen tot geloof en de Joden hebben het evangelie afgewezen. En de heidenen prediken het evangelie aan de Joden, maar de Joden die willen het niet, die worden kwaad, toornig, jaloers en allemaal dat soort dingen. En dat is de situatie in onze bedeling, en dat is vandaag nog steeds zo. En het is toch ook wel leuk, dus daarom zal hij door belachelijke lippen en door een andere tong tot dit volk spreken. Dan kan je vragen, ja, een andere tong. Belachelijke lippen staat in het meervoud en een andere tong staat in het enkelvoud. Want het is meestal, wordt er gesproken dat het evangelie gegaan is naar de heidenen in het algemeen. Maar hier staat, niet zozeer de heidenen in het algemeen, er staat, hij zal door belachelijke lippen en door een andere tong, door één andere tong, dus één andere taal, tot dit volk spreken. En dat is, nou ja, dat hoef je niet op te vallen, maar dat kan. Want op andere plaatsen, daar wordt ook over de heidenen gesproken. Maar dan wordt het ook wordt er gesproken over een volk. Niet over de volkeren, maar over een volk. Zoals hier wordt gesproken over één tong of één taal. Zo wordt er op andere plaatsen gesproken over één volk. Een heidens volk namelijk. Ja, daar loop ik alvast een beetje vooruit. Nou, doe ik toch even naar Romeinen 10, vers 19. Dan hebben we eigenlijk al een hele sprong gemaakt, maar goed. Heeft Israël het niet verstaan? Nou ja, ze hebben het wel gehoord, maar ze hebben het evangelie afgewezen. En dan staat er, Mozes zegt eerst, dat betekent Mozes, die heeft al heel lang geleden gezegd. Ik zal u lieden, ik zal Israël, tot jaloersheid verwekken door degene die geen volk zijn. Dan zeggen wij misschien nog, dat zijn de heidenen. En dan staat erachter, door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. Dus de vraag, wie is dat onverstandige volk door wie het Joodse volk tot jaloersheid wordt verwekt? Dan kan je niet zeggen, dat zijn de heidenen. Daar gaat het hier wel steeds over, het evangelie wat gaat naar de heidenen. De heidenen die de Joden tot jaloersheid verwekken. Maar er staat hier, door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken, had de Heer al gezegd. En de vraag is, welk volk is dat? Want het is wel een heidens volk. Maar als je vraagt, welk volk is dat? Dan is er maar één antwoord. Dan is Efraïm. Dat heidense volk wat eerst Israël was. Want daar gaat het constant over, dus ik zeg het maar alvast weer. Dat is waar ook dit hoofdstuk op uitdraait en waar ook het volgende hoofdstuk op uitdraait. Dat het evangelie door de Joden afgewezen is, maar dat bij de heidenen en in het bijzonder bij de 10 stammen van Israël terechtgekomen is. En daar heeft het wel vrucht voortgebracht. En dat is het volk waardoor God nu zijn werk doet en waardoor hij ook het Joodse volk tot jaloersheid verwekt. Maar goed, daar ben ik alvast een beetje op de zaken vooruit gelopen. Ik hoop in ieder geval toch maar even hoe zeg ik dat? Te laten hebben, hoe zeg je dat?
Nee.
Ja, zo dan maar. Ik hoop dat jullie gezien hebben dat, naar aanleiding van vers 11, dat citaat uit Jesaja 28, dat je toch weer in hetzelfde thema terechtkomt, namelijk. Van die steen die verworpen wordt door de ene partij en die aangenomen wordt door de andere partij. Maar ja, ik kan niet naar aanleiding van elk vers al die schriftplaatsen weer belangsgaan. Dus voor degene die daarvan die schriftplaatsen kent, die herkent het dan ook nu wel weer. Goed, vers 12, daar staat, want er is geen onderscheid nog van Jood, nog van Griek. En gewoon heel oppervlakkig staat er gewoon, de God van de Bijbel is de God van Israël. Ja, dat is maar één God. Dus het is de God van alle mensen. Ja, Als je zalig wil worden, ja, er is maar één God. Het is wel de God van Israël. Maar dat is de ware God. En die is beschikbaar voor elk mens. Want er is geen onderscheid nog van Jood, nog van Griek. Want eenzelfde is Heer van allen, van Joden en Grieken, dan wel Joden en Heidenen. Rijk zijnde over allen die hem aanroepen. Met de mond namelijk. Dan heb je ook een verklaring voor vers 10 waarom er staat met de mond beleid men ter zaligheid. Want dan kan je altijd nog de link leggen naar het feit dat wij hem zouden aanroepen met onze mond. Vers 13. Want een ieder die de naam des Heren zal aanroepen zal zalig worden. Dat doe je ook met de mond, namelijk aanroepen. Maar, en dan komt direct dat rijtje. Hoe zullen zij hem dan aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? Als je niet in iemand gelooft, dan roep je hem ook niet aan. Als je geen vertrouwen in iemand hebt, dan roep je hem ook niet aan. Maar als je auto gerepareerd moet hebben, dan roep je Zet aan. Aanroepen, dan bel je Zet op. En dan, als je vertrouwen in hem hebt, in ieder geval. Ik bedoel, dan moet je mij niet bellen. Het is heel onverstandig om dan geloof in mij te hebben. Ik bel jou wel altijd, ja. Ja, daar heb ik ook goede reden voor, want jij doet alles pro deo. Huh? Dus daarom...
Bijna alles.
Dat was de reclameblok. Ja. Maar, je roept iemand aan in wie je vertrouwen hebt. Maar je kan pas iemand aanroepen als je iemand... als je niemand vertrouwen hebt, maar je kan pas niemand vertrouwen hebben. Vers 14 verder, hoe zullen zij in hem geloven? Van welke zij niet gehoord hebben. Als je nog nooit van iemand gehoord hebt, als je niet weet dat er een automonteur op de hoek woont, ja, dan moet er wel eerst gepredikt worden dat er een automonteur op de hoek woont. Anders heb je er nog niks aan. Ja, dat is heel laag niveau, dat weet ik wel. Maar ja, goed, dat is wat hij... Ja, nee, sorry. Dat is excuses aan de automonteurs, ja. Hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? Er moet wel iemand vertellen dat er een automonteur is, zeg maar. En hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? Er moet iemand komen om... er moet iemand gezonden worden. En dat is voor het Joodse volk ook zo. Want het staat er niet specifiek bij... Maar het is algemeen duidelijk dat het gaat over het Joodse volk. Die zij uit vers 14. Hoe zullen zij, het Joodse volk namelijk. Want daar gaat het over, dat begon hoofdstuk 10 ook mee. Over het Joodse volk dat ongelovig was. Omdat zij Gods rechtvaardigheid niet kennen. En zij zochten hun eigen rechtvaardigheid op te richten. Dus dan moet hen gepredikt worden. Nou, dat er verlossing is in de Heer Jezus Christus. En dat God hem uit de doden heeft opgewekt. En daarna kunnen ze in hem geloven en hem aanroepen en dan zullen ze ook zalig worden. Ja, dan denk je, oké, ja goed, dat is nog een beetje oppervlakkig. Er zit nog meer achter hier. Namelijk op basis van vers 13, want dat is ook zo'n merkwaardig vers, dat is ook een citaat, hè. Vers 11 die gaf al een verwijzing naar het Oude Testament. Het was ook weer zo'n tipje van de sluier eigenlijk. Maar vers 13 is dat ook. Als je het hier gewoon leest, lees je er zo overheen. Dan denk je, oké, ja, dat is zo. En ieder die de naam van de Heer aanroept, die wordt zalig. Oh, dat geldt voor iedereen. Ja, geldt voor iedereen. Ja. Maar er zit nog veel meer achter. Dus wat er namelijk achter zit, is dat het citaat is uit Joël hoofdstuk 2. En dat spreekt... ergens over. Dat spreekt namelijk in het bijzonder over de gebeurtenissen rondom de wederkomst van Christus. Laten we die dan maar even opzoeken in Joël 2. Jazeker, dat deed Petrus ook. Dat deed Petrus ook.
Andere kant op. Of moet je zoeken hier al niet? Ja. Dan is het al voorbij.
Naar Daniel. Ja. Of Daniel, hoe zei jij? En dan...
De miners.
Joël hoofdstuk 2. Daar staat, lees ik het maar even vanaf vers 28. Het citaat in Romeinen hoofdstuk 10 is uit vers 32 van Joël 2. Maar vanaf vers 28 daar staat: en daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. En uw zonen en uw dochteren zullen profeteren. Uw ouden zullen dromen dromen. Uw jongelingen zullen gezichten zien. Ja, ook over de dienstknechten en over de dienstmaagden zal ik in die dagen mijn geest uitgieten. Ik zal wondertekenen geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookpilaren. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. En het zal geschieden, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden of zalig worden. En dan wordt er niet meer geciteerd in het Nieuwe Testament. Er staat er, want op de berg Sions en op de Jeruzalem, en te Jeruzalem zal ontkoming zijn. Gelijk de Heere gezegd heeft, en dat bij de overgeblevenen die de Heere zal roepen. En dit zijn van die moeilijke dingen in de Bijbel, dat Petrus dit inderdaad ook aanhaalt. Na de opstanding van Christus op de eerste Pinksterdag haalt Petrus dit aan. En hij zegt, nou ja, wat zegt hij ervan? Wat zegt Petrus? Dat is een goede vraag. Wat zegt Petrus van dit schriftgedeelte op de eerste Pinksterdag? Zegt hij dat dit vervuld is geworden? Want dat denken wij dan, hè? Want Petrus haalt het schriftgedeelte aan en ja, het is vervuld geworden. Is het gebeurd? De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed. Eerder die grote vreselijke dag des Heren komt. Is die dag des Heren aangebroken? Dan moet je voor sommigen uitleggen dat het niet de zondag is. Dat is ook ingewikkeld. Maar, nee, de dag des Heren is het oordeel van de Heer wat zou komen. Dus de tijd waarin de Heer zou regeren. Dus zijn tijd. Wanneer is zijn tijd al gekomen? Met betrekking tot deze aarde? Nee. Wat Petrus hiervan zegt ook, en dat moet je maar eens nalezen in Handelingen 2. Wat Petrus zegt is dat die over dat geest uitgieten, ik zal mijn geest uitgieten, daarvan zegt Petrus, dat is in ieder geval een begin meegemaakt dat het vervuld is. Want zegt hij, die geest is namelijk uit, en die geest staat gewoon voor eeuwig leven, die geest is namelijk uitgestort op de Heer Jezus Christus. Ik zal mijn geest uitgieten over alle vlees. Nou ja, dat is begonnen bij het vlees van de Heer Jezus Christus. Daarover is de geest uitgestort. Hij heeft de geest ontvangen. Dat is wat Petrus zegt in Handelingen 2. En daardoor is hij opgewekt uit de dood. Omdat de Heer Jezus dit ontvangen heeft. En dat is wat Petrus zegt. En verder zegt hij niet zoveel over het schriftgedeelte. Want de uitdrukking vers 31, de zon zal veranderd worden in duisternis, de maan in bloed. En dan komt de dag des Heren, want zo kan je hem gerust lezen. Daarvan weten wij uit andere schriftgedeelten dat deze tekenen van zon, maan en sterren, dat het einde markeert van de 70ste week van Daniël. En dat markeert namelijk de wederkomst van de Heer Jezus op de Olijfberg. Dat kan ik nu niet allemaal uit gaan leggen waar ik dat vandaan heb, broer. Dat gaat niet, maar dat is wat het markeert. In Matthäus 24 wordt het gewoon ook aangehaald, hè? Deze tekenen en dan de wederkomst van de Heer Jezus. En Matthäus 24 is in dat verband heel belangrijk. En in dat verband staat er, al wie de naam des Heren zal aanroepen, wanneer? Nou ja, aan het einde van die grote verdrukking, want dan weet je dus ondertussen ook allemaal dat de grote verdrukking komt voor de Joden, voor het Joodse volk en voor Jeruzalem. Dat Jeruzalem verwoest zou gaan worden. En je weet dat ze een verbond hebben gesloten met de vijand en dat is allemaal op een flater uitgedraaid en ze worden verdrukt door de tegenstander en... ze moeten het beeld aanbidden wat er opgericht is. En als ze dat niet doen, dan gaat de kop eraf en zo. Dat soort dingen allemaal. Dat gaat allemaal gebeuren. Maar dan, aan het einde van de 70ste week van Daniël, bij de wederkomst van de Heer. Dan, in dat verband staat, al wie de naam des Heren zal aanroepen, die zal behouden worden. Want op de berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn. En waar die ontkoming is, ja, dat weten wij ook weer uit, wat is het, Zacharia hoofdstuk 14? Dat de olijfberg zal scheuren. En dat de overgeblevenen, zo heten ze dan volgens mij ook in Zacharia 14, dat die kunnen vluchten uit Jeruzalem en zo behouden worden. Dat zit er allemaal achter. Dat staat niet in Romeinen 10, dat weet ik wel. Dat wordt alleen aangehaald en ieder die de naam des Heren zal aanroepen zal zalig worden. Maar wat erachter zit, is de gedachte dat er gepredikt moet worden, dat het vandaag al gebeurt aan het Joodse volk, maar dat dat niet zoveel helpt. Maar ook de gedachte dat het in de toekomst zal gebeuren, dat er gepredikt gaat worden aan het Joodse volk, ook na de opname van de gemeente. Nou ja, dan ben je in het verhaal van de twee getuigen, namelijk van Mozes en Elia.
Waarschijnlijk.
Ja, dacht ik wel, hè?
Ja, ik dacht ook.
Ja, dacht ik wel. Ik ben maar zo vrijmoedig om gewoon Mozes en Elia te noemen. Mozes en Elia. Nou, ik zou niet weten waarom. Nee.
Nou ja, Jezus zegt over Johannes, ja. Als u dat gelooft, dan is hij Elia.
Ja, maar dus nou juist... ja, precies. Maar de grap is nou juist... Of de grap is... Dat er geprofiteerd is in het Oude Testament... dat Elia zou komen.
Ja. Dus een soort geforceerde vervulling.
En dan zegt de Heer van... dat is ook zo, maar voor deze gelegenheid doen we net alsof Johannes de Doper Elia is. Ja, als je het niet erg vindt. Eigenlijk zo.
Ja.
Raken wij ook helemaal in de waarde, zeggen wij, dat kan niet, dat klopt helemaal niet. En zo werkt het nou eenmaal. Die dingen die worden dan dubbel vervuld bij de eerste komst van Christus en bij de tweede komst. En dat is met zo'n uitspraak ook. Door Petrus wordt het aangehaald op de Pinksterdag, wordt gezegd, die geest is uitgestort. En ieder die de naam van de Heer aanroept, die zal zalig worden. Ja, maar dat wordt pas helemaal actueel in de toekomst. Ja. En dus moet er gepredikt worden aan het Joodse volk. Dat gebeurt nu. Maar ja, wij weten dat het Joodse volk als volk niet tot geloof komt. Maar dat neemt niet weg dat wij hopen om enigen uit hen te behouden. Zo noemt Paulus het ook. Maar goed, dat is pas in hoofdstuk 11. Vers 15, want vers 14 lijkt me dan wel duidelijk. Vers 15, daar staat... En hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden, gelijk geschreven is... Hoe lieflijk zijn de voetstappen dergenen, of de voeten... De voeten dergenen die vrede verkondigen, degenen die het goede verkondigen. Dit is ook een citaat uit het Oude Testament. Uit Jesaja hoofdstuk 52. En dat is nog weer ingewikkelder om daar naartoe te gaan, dus ik... Laat die maar, zeker omdat ook voor de pauze zit, laat ik die maar zitten. Omdat het ook niet zo heel veel toevoegt aan deze uiteenzetting. Wat veel belangrijker is, zijn die laatste versen hier zo. Want dat begint alweer in vers 16, daar staat... Doch zij zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. En dat... Pak Paulus die draad weer op met betrekking tot de Joden. Want dan wordt Jesaja 53 geciteerd. Want Jesaja zegt, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? En het antwoord is... bijna niemand. En dan komt weer het verhaal over het ongeloof van het Joodse volk. En het feit dat de heidenen wel tot geloof zijn gekomen. En dan wordt er ook weer het een en ander geciteerd uit het Oude Testament. Maar goed, dat gaan we even naspeuren na de pauze.
Dus die zij in vers 16, dat spreekt dus in het bijzonder over de Joden.
Doch zij zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. Ja, ja. Want Jesaja zegt, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? En dat is een uitspraak die staat er nog bij. Johannes 12 wordt hier ook aangehaald. En daar blijkt heel duidelijk te gaan over het Joodse volk. Wat het evangelie afgewezen had. Romeinen 10 vers 16. Doch zij, inderdaad het Joodse volk. Doch zij zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. Er is wel gepredikt geworden in de dagen van de apostelen, maar zij zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. Want Jesaja zegt, die zegt gewoon, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? En het retorische antwoord moet dus eigenlijk zijn, ja, niemand. In ieder geval niet degene voor wie het bedoeld was. Het is gepredikt geworden aan de Joden, maar het Joodse volk heeft de prediking niet geloofd. En Johannes hoofdstuk 12, vers 38, die verwijzing staat eronder. Dat is zo'n schriftgedeelte waarin dat ook naar voren gebracht wordt. Dat het Joodse volk het evangelie niet gelooft, dat het licht uitgaat in de wereld en dat het evangelie gaat naar de opperzaal. Maar dat heb ik te heel snel verteld. Ja, ik weet niet of je dat volgt, maar dat zijn die uitspraken van het licht. Zolang het licht nog in de wereld is, zolang ik nog bij jullie ben, is het licht in de wereld. Maar er komt een tijd, dan gaat het licht uit in de wereld. En dan volgt ook deze uitspraak, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? En dan kom je in hoofdstuk 13, dan zit je in de opperzaal. Dus een verdieping hoger, daar is het bij wijze van spreken licht. Als uitbeelding van het feit dat bij de eerste komst van Christus licht in de wereld uitging, maar dat de Heer, de Messias, zich gezet heeft in de hemel en zich daar een volk verzamelt, een volk vergadert, en het is inderdaad een volk, in het bijzonder uit de heidenen.
Ik vind vers 16 ook heel raar. Als je vers 15, degene die het goede verkondigen, en dan door naar vers 17, zo is dan het geloof het gehoor en het gehoor door het woord Gods. Dat zou logisch zijn.
Dat die aan elkaar vastzitten. Vers 16 zit er eigenlijk tussen, bedoel je? Ja, klopt. Ja. Dat is ook inderdaad een beetje merkwaardig dat vers 16 daar nog tussendoor zit. Die had die versen net zo goed ook om kunnen draaien, vers 16 en 17.
Ja.
Ja. Ja. Maar dat is niet gebeurd. Ik was er niet bij. Ik was er niet bij toen het geschreven is.
Maar vers 16 en 18 sluiten ook weer op
elkaar aan. Ja. Die sluiten ook weer op elkaar aan. Ja,
dus
ja.
Heeft iemand bij het overschrijven een beetje zitten slapen?
Nou ja, het bevestigt natuurlijk wel dat Paulus al bepaalde gedachten... Ja. Heeft, die gooit hij in vers 16 al naar voren. Dan maakt hij in vers 17 maakt hij zijn redenering nog af. Van vers 15. En dan gaat hij in vers 18 weer verder. Wat hij in vers 16 al wilde zeggen. Maar dat vind ik sowieso met deze hoofdstuk. Dat maakt het voor mij ook wel moeilijk soms om te bespreken, hoor. Omdat er zoveel dingen achter zitten die... Die punt 1 op het eerste gezicht niet ziet. Die punt 2... En dat klinkt ook misschien arrogant, maar dan moet je toch enig idee hebben. Je moet bepaalde kortsluiting met bepaalde schriftplaatsen hebben. En als je dat niet hebt, dan is het heel smal. Als je alleen dat smalle tekst hebt, hier van 19 en 11, dan kom je niet zo ver. Je moet je constant in deze hoofdstukken afvragen van, maar wat bedoelt Paulus nou? Waarom haalt hij nou dit aan? Wat bedoelt hij ermee te zeggen? Wat... En dat maakt het heel moeilijk om het uit te leggen, maar ook om het zelf te lezen en te begrijpen. En daar is maar één ding belangrijk voor, dat is blijven eten. Die schriftplaatsen blijven opzoeken en blijven lezen, bestuderen. En dan vormt zich dat wel. Dat denk ik in ieder geval dat het zo werkt. En dan lees je ook inderdaad op een gegeven moment dingen die je daarvoor niet gelezen hebt. Terwijl het er toen ook al stond. Maar dat is heel vaak, dat is met andere Bijbelse waarheid ook. Dat je, dat heb ik nooit gelezen. En dan kom je daar onder ogen en iemand vertelt je dat, iemand legt je dat uit. En dan denk je, dat gaat daarover. Zo werkt de Bijbel. Hè? De Bijbel is in principe een gesloten boek. Het moet geopend worden. Er moet iemand ons de ogen openen of iemand moet ons de schriften openen. Dat is wat de Heer Jezus deed bij de Emmausgangers. Dus met de Bijbel kan je alle kanten op je houden, ja. Maar als je de goede kant op wil, dan moet je onderwerpen aan de auteur en aan de schepper van hemel en aarde. En dan, pas dan gebeurt er wat. Zeg niet dat je dan in één keer alles begrijpt. Ik denk dat je zelf ook wel begrijpt dat het niet zo werkt. Maar dat is wel de enige manier. En als je niet aan de schepper onderwerpt, dan begrijp je er ook niks van. Dan hou je ook niks over. Dan, ja, dat is niet zo aardig om te zeggen. Maar dan beland je als een bekende Nederlandse predikant. Die zegt, ja, vroeger geloofde ik dit en dat en zus en zus en zo. En, maar ja, dat waren allemaal kinderliedjes. En dat, ja, die kinderliedjes, dat is niet meer, dat was niet meer waar. Allemaal wat daarin gezongen werd. En dan hebben ze het leven lang iets gepredikt en de Bijbel bestudeerd of andere dingen bestudeerd. En dan zijn ze de Heer kwijt. Dan kennen ze de Heer Jezus Christus niet. Dan kennen ze de opgewekte niet. Dan zien ze niet uit naar een nieuwe schepping. Dan weten ze niks meer over de wederkomst. Want het is allemaal, het bestaat allemaal niet meer. Het is allemaal, ja, blijft niks over. Nee, die mensen gaan dood en die weten het ook niet. Dat is echt, ja, bekende Nederlandse predikanten, hoor. Ik bedoel, het is niks raars dat ik dit zeg, hoor. Ik bedoel, het staat ook gewoon in de krant dat zoveel procent van de dominees gelooft niet in God of zo. Weet je, hoe vaak komt zo'n artikel voorbij?
Toen er een nieuwe paus moest komen, toen werd er iemand gevraagd op de radio van wat voor voorwaarden moest doen. Oh, het zal wel fijn zijn als hij gelooft.
Ja, ja, nou ja.
Maar als het niet zo was, was het
ook niet. Nee, dat is ook niet zo. Nee.
Het was een pre, zeg maar.
Ja. Ja, het is een pre. Ja. Geloof in God is een pre. Ja. Maatschappelijke problemen en zo, daar zijn dat soort mensen voor. En als ze op een gegeven moment een hoge positie in de wereld op een of andere manier krijgen, dan raken ze die geestelijke dingen kwijt.
Maar ze krijgen zo'n positie niet.
Nee! En hoe dat allemaal werkt en waarom die dingen zo zijn, ja, dat weet ik ook niet. Je moet gewoon blijven bij wat de Bijbel zegt en daar je voedsel vandaan halen. Waar waren wij? Vers 16. Doch zij zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest, want Jesaja zegt, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? En het antwoord is dus, ja, nou, feitelijk niemand. In ieder geval niet, met betrekking tot het Joodse volk, want in dat verband wordt het aangehaald hier, ook in Johannes hoofdstuk 12. En je zou natuurlijk nog de vraag kunnen stellen, ja, maar het is toch Jesaja die daar predikt? Heren, wie heeft onze prediking geloofd? Maar Jesaja 53, die zoek ik wel even weer op. Dat is een heel bekend hoofdstuk. Kent iedereen, hè?
Mijn idee.
Ja, toch? Dus, is dat in christelijk Nederland nog bekend, dit hoofdstuk? Dacht ik wel, hè?
Nou, dat is een reisje.
Ja, en over de Heer Jezus die als een lam ter slachting geleid is, vers 7. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijn er scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij heeft onze krankheden op zich genomen, vers 4. En onze smarten heeft hij gedragen. Over de lijdende, dat staat er niet eens boven, hè, maar wij kennen
bij mij staat het er wel.
De lijdende knecht des Heren, dat is toch bekend?
De knecht des Heeren,
ja.
Zijn plaats lijden.
Oh, zijn plaats vervangen.
52 vers 13 staat er maar boven. De knecht lijdt borgtochtelijk.
Nou, ik heb boven vers 13 van 52 staan lijden en verhoging van de knecht des Heeren. Maar die drie versen zijn ook leuk, maar die komen we zo nog wel even op. Eerst vers 1, daar staat inderdaad, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm, en dat wil zeggen de kracht, des Heeren geopenbaard. Er staat hier meer dan alleen wat er in Romeinen wordt aangehaald. Hè. In de Romeinen wordt alleen gezegd, wie heeft onze prediking geloofd? En daarop is het retorisch antwoord, ja, nee, niemand van het Joodse volk. Dat is niet zo, niemand van het Joodse volk, maar het Joodse volk in het algemeen niet. Maar hier in hoofdstuk 53, daar staat nog wat achter. Er staat, maar aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Of je leest hem zo, je leest, aan wie is de arm des Heren dan wel geopenbaard? Als er nou niemand het evangelie geloofd heeft. Van degene voor wie het bedoeld was, je weet wel. Hij kwam tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Wie dan wel? De landlieden, die zouden voor de vruchten zorgen, maar dat deden ze niet. Hoe gaat het dan verder?
De hunne.
Ja, niet de zijne, de hunne, ja. En wie is de arm des Heren geopenbaard? Nou, dat is van toepassing op onze bedeling. En dat gaat uiteraard, ja, dat is makkelijk gezegd voor mij, dat snap ik wel. Maar dan gaat het over de gemeente. Die voortgekomen is uit de heidenen en in het bijzonder uit de 10 stammen van Israël. Ja. Staat dat hier ook? Nee, staat hier niet in hoofdstuk 53 vers 1. Maar je vindt links en rechts wel weer wat aanwijzingen dat je daar toch terechtkomt hoor. Ja. Ja, ik heb vers 9 voor me liggen. Ik kan er niks aan doen. Nee, ja, dat heb jij ook voor je liggen. Kan je ook niks aan doen natuurlijk.
Dat moest voor jou.
Dat moest voor mij, ja. Er staat over de Messias. Er staat iets over de Messias. Er staat iets over de leidende knecht des Heren. Er staat, en men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Dat is een merkwaardige uitdrukking. Waar gaat het over? Hij is bij de rijken in zijn dood geweest.
In het graf van
Arie. Ja, in het graf van Arie, ja. Hij is in het graf gelegd van ene meneer Jozef, Jozef van Arimathea. En daar is hij 2 dagen geweest. Of 2 nachten, of hoe je dat maar zegt. Op de 3e dag stond hij op. Maar hij is bij de rijken in zijn dood geweest, bij Jozef van Arimathea. Hij is dus 2 dagen bij Jozef in het graf geweest. Maar die 2 dagen in het graf... die zijn een uitbeelding van onze complete bedeling. Waarbij de Heer dood is voor de wereld en de wereld gestorven is voor hem. En waar is hij in onze bedeling? Waar is hij deze 2 dagen?
Onder de rijken.
Onder de rijken. Bij Jozef namelijk. Dat is ver gezocht, dat weet ik wel. Maar als je niet ver zoekt, dan vind je ook niks. Hè? Ik bedoel, ja. Hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Hij is 2 dagen was hij bij Jozef van Arimathea in het graf. En Jozef, ja, Jozef geeft uitdrukking aan het eerstgeboorterecht binnen Israël. Wat terecht is gekomen bij Efraïm, dan wel bij de 10 stammen van Israël. En zo vind je ook via deze route een verwijzing naar het feit dat de Heer Jezus in onze bedeling verborgen is. Want ja, we weten niet waar die is. Waar is die Jezus gebleven? Weet ze niet. Maar wie is de arm des Heren geopenbaard? Ja, dat is allemaal niet bekend. Onze bedeling heet niet voor niets de bedeling der verborgenheid. Ja, en die Jozef van Arimathea valt wel meer over te zeggen. Maar goed, dat gaan we nou ook niet doen. Maar ja, die dingen staan hier wel. En dan nog wat, want er staat aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Nou, dan kan je ook 1 vers ervoor lezen. Daar staat vers 15. Alzo zal hij vele heidenen bespringen. Ja, de koningen zullen hun mond over hem toehouden. Dat betekent zoiets als ze zijn sprakeloos. Want de welke het niet verkondigd was, die zullen het zien. En welke het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. Aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Aan wie is de kracht van de Heer geopenbaard? Aan degene aan wie het niet verkondigd was.
Aan wie werd het verkondigd?
En het werd verkondigd aan het Joodse volk.
Wie zijn het Joodse
volk? Ja, precies. Nou ja.
Maar hier heeft hij in Jesaja, het Oude Testament, gaat het dus ook al over heidenen.
Ja, vers 15. Also ja, zal hij
is,
vele
is
heidenen...
heidenen een breder begrip dan de 10 stammen?
Ja, ja, ja. Ja. De
alles wat niet Joods is...
Ja, precies.
Alles wat niet Joods is, is heidenen.
Joods is maar 1 stam van de 10. Dus de andere 10 zijn heidenen. En alles buiten die 10, buiten die andere 10 stammen, is ook heidenen. Is ook niet Joods.
Nee. Mm-hmm. Maar die 10 stammen... Want dat is dan een beetje het verhaal in Romeinen.
Ja.
Die bevinden zich onder die heidenen.
Die zijn heidenen geworden zelfs.
Ja, precies.
Dat is heel belangrijk om vast te houden. Zij waren Israël, maar zij zijn heidenen geworden.
Ze waren Gods
volk. Omdat zij uit de bediening zijn gezet, uit de priesterlijke bediening. De Heer heeft gezegd, oké, ja, nou... jullie hebben mijn woord, jullie hadden mijn onderwijzing, daar zou je wat mee doen. Daar heb je niet goed gedaan, niet goed genoeg. Je gaat eruit, tot ziens, tabé, Assyrische ballingschap, scheidbrief officieel volgens de profetie meegekregen. En that's it, jullie zijn niet meer mijn volk. Jullie zijn nou net als alle andere volkeren. En de Heer hield toen alleen het Joodse volk, de twee stammen van Israël, hield de Heer over. En dat liep gewoon door tot aan de eerste komst van Christus. Het Joodse volk wat je daar vindt. Maar die 10 stammen van Israël, ja, die waren al 700 jaar daarvoor, waren die tot Lo-Ammi geworden. En ja, dat waren gewoon heidenen. Dus is het evangelie gaan naar de heidenen? Ja, dus het is gegaan naar de heidenen, maar in het bijzondere naar die heidenen die voorheen Israël waren. Die dus toch ergens verborgen het eerste geboorterecht met zich mee betroegen. Het is net zoiets ongeveer als Jozef, dat is ook Jozef hè, uit Genesis, die wordt verkocht naar het buitenland en zo. En dan krijgt hij ook, krijgt hij ook een buitenlandse naam. Is hij een Egyptenaar geworden? Ja, nou ja, zoiets, ja. En dat hij Israël is, of dat hij, weet je wel, dat hij die broers heeft en dat zijn vader Jacob en zo, dat is allemaal, speelt helemaal geen rol meer. Dat is allemaal jaren geleden. Weet niemand waarvan. Als je het iemand gevraagd had van de afhouding daar, dan zei hij, nee, Jozef is onze Egyptische koning. Mm-hmm. Krijgt hij Egyptische naam. Nee, allemaal dat soort. Hoe
heet hij dan?
Ja. Safnat Panneva, nog iets. Ja, een soort Safnat volgens mij.
Safnat
Panneva. Zijn vrouw niet zo.
Of zijn vrouw, ja. Nou ja.
Hij krijgt ook nog een Egyptische vrouw.
Hij krijgt een Egyptische vrouw, ja. De kinderen van de Efraïm en Manasse, die hebben Egyptische moeder, ja.
Ja.
Ja, ik weet niet meer. En die naam, die betekent ook nog iets over degene die de verborgenheid openbaart of zo. Of de verborgen nog iets, maar iets met verborgenheid.
Asnat heette zijn vrouw.
Asnat.
Asnat. Kom het toch weer op droog.
Ja. Maar even verband hiervan van Jesaja nog. Wie heeft onze prediking geloofd? Nou ja, het Joodse volk dus niet. Maar dan de vraag, aan wie is de arm des Heren dan wel geopenbaard? En dan is het antwoord eigenlijk wat in het vorige vers staat. Nou, degene die het niet verkondigd was, die zullen het zien. En degene die het niet gehoord hadden, die zullen het verstaan. Maar dan lees eens even vanaf vers 13. Daar staat, ziet mijn knecht zal verstandelijk handelen. En die knecht is de Heer Jezus uiteraard. Zie, mijn knecht zal verstandelijk handelen. Hij zal verhoogd en verheven, ja zeer hoog worden. Nou, dat spreekt toch gewoon over de opstanding en de hemelvaart van Christus. Of dat spreekt over het feit dat hij in de opperzaal gezet is. Weet je, dat is toch ook leuk gezegd. Hij is in de opperzaal gezet. Hij is verhoogd geworden. En de deuren zijn dicht om de vrezen der Joden. Weet je wel, de Joden staan buiten, maar hij heeft een positie in de opperzaal. En daar heeft het Joodse volk geen toegang toe. Hij zal verhoogd en verheven, ja zeer hoog worden, gelijk als velen zich over u ontzet hebben. Al zo verdorven was zijn gelaat, meer dan van iemand. En zijn gedaante was verdorven, meer dan van andere mensenkinderen. En dat sluit weer aan bij Jesaja 53 vers 3. Dus dat, ja, dat verschil in hoofdstuk, dat wordt wel gemaakt. Maar er wordt gewoon van het een naar het ander gesprongen. Want hier wordt ook al gesproken over zijn vernedering. Maar ook over, eerst wordt er gesproken over zijn verhoging. Vers 13. Vers 14 wordt gesproken eigenlijk over zijn vernedering. En vers 15 gaat over het feit dat vele heidenen... Nou ja, dat staat er een beetje vreemd natuurlijk. Al zo zal hij vele heidenen bespringen. Wij zouden gewoon zeggen, het evangelie gaat naar de heidenen. Ja, zelfs naar koningen uit de heidenen.
Zo zal hij vele volken doen opspringen.
Oké, dat kan ook nog, ja. Zo zal hij vele volkeren doen opspringen. Hij zal vele heidenen bespringen. In de zin van, hij zal ervoor zorgen dat heel veel volkeren gaan springen. Ja. Ja, ja, en springen is ook een uitbeelding van opstanding uit de dood, dus ja.
Is dat besprengen? Jij hebt springen?
Oh, besprengen?
Ja.
Ja, maakt er veel uit?
Ja, ik denk dan aan besprenkelen.
Ja, maar dat is weer met, dat is besprenkelen, dat is weer met een K.
Ja, ja.
Besprengen is er ook toch ook een
dit?
Besprengen.
Of is het besprenken?
Ja. Ja.
De wolk die besprengt, die de weg met de bloed.
Ja, besprengen, ja, dit kan ook. Hij geeft zijn leven aan de heidenen. Hij zal vele heidenen besprengen. Ja, ik weet niet of dat dan besprenken is, besprinkelen.
We zoeken het op.
Nou, zoeken we op. Oké. Dit vers 15 van Jesaja 52 wordt ook nog aangehaald in Romeinen hoofdstuk 15, hè, waar het ook steeds gaat over het evangelie dat gegaan is naar de heidenen. En we komen nog in een ander schriftgedeelte wat ook aansluit bij Jesaja 52 vers 15. Namelijk, want dewelke het niet verkondigd was, die zullen het zien, en dewelke het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. Dan blader ik direct maar even door naar Jesaja 65.
Is dat trouwens in het sprinkelen?
Besprengen, besprinkelen.
Besprinkelen.
Oké. Okay. Dus het betekent gewoon dat hij zijn zegen geeft aan de heidenen.
Tussendoor Jozef heet de Safat Nachtal.
Ja, yes, dat zei ik. Dat zei ik ook, ja, alleen mijn uitspraak was niet helemaal goed.
Maar de betekenis van dat woord, Naza, wordt ook vertaald als to spring. Springen.
Ook dus. Ja. Allebei.
Dus ja. Waarschijnlijk zit daar een verbinding tussen besprenkelen en springen.
Ja, ja.
Wordt het beeld hetzelfde uit.
Spring je andere mensen.
Ja, ja.
Als je laat springen, dan spring je anders.
Ja, en wat dacht je? Die uitspraak. Ja, die uitspraak van...
zo geen bobbetje.
Ja. Nee, de uitspraak van... het woord en zo zal worden tot een fontein. Het zal opspringen tot een fontein. Nou, daar heb je ze eigenlijk ook allebei bij elkaar.
Ja, ja, ja.
Maar Jesaja 65, vers 1 en 2. Ik lees het direct maar even hier weer door. Want dat vers 1, Jesaja 65, vers 1, die komt overeen met het laatste vers van Jesaja 62. Je weet wel, degene die het niet verkondigd was, die zullen het zien. En 65 vers 1 zegt, ik ben gevonden door hen die naar mij niet vraagden. Ik ben gevonden van degene die mij niet zochten. Tot het volk dat naar mijn naam niet genoemd was, heb ik gezegd, zie, ik ben. Ziet, ik ben. Dus hier wordt weer gesproken over een volk. Let even op, hè. Vers 65 vers 1. Het volk, niet de volkeren of de heidenen. Het volk dat naar mijn naam niet genoemd was. Daartoe heeft de Heer gezegd, zie, hier ben ik. De Heer heeft zich dus bekendgemaakt aan een volk aan wie hij zich lange tijd daarvoor niet bekendgemaakt heeft. En het Joodse volk, daarover wordt gesproken in vers 2, daar staat, ik heb mijn handen uitgebreid de ganse dag tot een wederstrevig volk, die wandelen op een weg die niet goed is naar hun eigen gedachten. Een volk dat mij gedurig tergt in mijn aangezicht, in hoven rokenden en rokende op tegelstenen. Hebben we het weer over roken, het is toch wel verschrikkelijk. Zittende bij de graven, hadden we het net ook al over, maar... Ja, nou ja, en die doen meest gruwelijke dingen. Maar deze twee versen, die worden hier in Romeinen ter plekke aangehaald ook, hè? Dus daarom lees ik ze direct maar door. In Romeinen 10, maar dan vers 20 en 21. Daar staat, en Jesaja verstout zich... Dat betekent dat hij iets doet wat hij eigenlijk niet kan. Hij doet iets heel spannend, zeg maar. Hij doet iets,
dapper. Beetje,
ja, dapper, ja. Of hij waagt het om te zeggen... Ik ben gevonden van degene die mij niet zochten. Ik ben openbaar geworden aan degene die naar mij niet vragen. En in dit verband stel ik even de vraag dan gewoon aan jullie. Over wie gaat dit? Gewoon in dit verband. Wat zeg je?
Ja, 10 bedoel je dan?
Ja.
De 10 stammen van Israël, ja. Oké, okay. Maar dat lezen ze natuurlijk in de oppervlakte niet. Dat is wel goed. Ik bedoel, daar hebben we het constant over en daarom weten we dat. Dat begrijp ik wel, maar als je dat gewoon even oppervlakkig...
Zeg je heidenen.
Dan zeg je heidenen. En dat wou ik inderdaad horen. Dit zijn de heidenen. Want in vers 21 staat... Maar tegen Israël... Dus die tegenstelling is heel duidelijk. Daar staat, ja, de hele dag heb ik mijn handen uitgebreid tot een ongehoorzaam en tegensprekend volk. En ze wilden dus niet horen. En dan zeg ik nog even, zie je wel dat het hoofdstuk daar weer op uitdraait. Zo van al die andere schriftplaatsen die we behandeld hebben uit Jesaja en uit Joël. Die refereerden daar ook al naar. Het gaat elke keer over deze kwestie, dat Joodse volk niet wil horen. En dat de heidenen wel tot geloof komen. En in vers 19 staat nog, want die hebben we overgeslagen, en vers 18 ook trouwens, maar goed. Vers 19 staat nog, maar ik zeg, heeft Israël het niet verstaan? Ja, nee, niet verstaan. Ja, in vers 18 werd al gezegd, nou, het evangelie is over de hele wereld gepredikt geworden.
Hoe is dat bedoelt hij dan al echt over de verspreiding van het nieuwe verbond?
Vers 18 bedoel je?
Ja.
Ja, nou ik denk het wel, ja. Ja. Want je kan vers 18 ook anders lezen. Hebben zij het niet gehoord? Ja toch, hun geluid is over de gehele aarde uitgegaan. Dat zou je zelfs kunnen interpreteren in de zin van... ja, tuurlijk hebben zij het gehoord. Want zij hebben namelijk zelf dat woord van God gehad en het evangelie... Of nou ja, zo kan je het niet zeggen, denk ik... het feit dat Israël Gods volk is, is over de hele wereld uitgegaan. Zo kan je hem zelfs ook lezen. Maar ik denk dat vers 18 doelt op het feit dat het evangelie van het nieuwe verbond inderdaad over de gehele wereld is uitgegaan. En hun geluid en hun woorden slaat terug op degene die het evangelie prediken. Hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die het goede verkondigen? En hun geluid is uitgegaan over de gehele wereld. Dus ook naar het Joodse volk. Want degene die prediken, prediken in de eerste plaats specifiek aan het Joodse volk. Nou ja, in ieder geval Paulus die zegt dat dat zijn bediening is. Dus ik denk inderdaad dat vers 18 spreekt over het feit dat het evangelie over de gehele wereld is verspreid geworden. In de dagen van Paulus al. En dan komt in vers 19 de vraag, maar heeft Israël het niet verstaan? In de zin van geloofd en aanvaard? Of heeft het Israël wel op een fatsoenlijke manier bereikt? Nee, Israël heeft het niet verstaan. Israël was ongelovig. En dan volgt die uitspraak. Mozes die heeft al gezegd, ik zal u lieden, Joodse volk, tot jaloersheid verwekken door degene die geen volk zijn. Door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. Het verband van Deuteronomium is daar wordt profetisch al gezegd door Mozes, nou ja, jullie zullen de Heer verlaten. Jullie gaan goden dienen die helemaal geen goden zijn. En dan zegt de Heer bijvoorbeeld al, weet je wat ik doe? Jullie gaan goden dienen die geen goden zijn. Nou, weet je wat ik dan ga doen? Dan ga ik jullie het evangelie aan jullie laten prediken. En ik ga jullie tot jaloersheid verwekken door wat ook helemaal geen volk is. Door een onverstandig en dwaas volk. Want jullie willen zo nodig een andere God dienen. Dan zegt de Heer, weet je wat ik doe? Pak ik een ander volk en dan laat ik jullie tot jaloersheid verwekken door hen. Jongens, dit is zo lastig om dit allemaal op orde te verhalen. Want ik besef ook dat er 100 vragen omhoog kunnen komen... bij zo'n uitspraak. Als die er zijn, stel ze dan ook, hè?
Eén.
Ja, nee, stel ze maar. Nee, vraag maar gewoon hoor. Dat is het beste. Maar dit zijn we natuurlijk al veel vaker tegengekomen. Namelijk dat Israël tot jaloersheid verwekt wordt door datgene wat geen volk is. En datgene wat geen volk is, daar weten wij, dat zijn heidenen. Maar dan is weer de vraag, ja, maar er staat ook, door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. Wie is dan het onverstandige volk? En dan kan je dus weer niet zeggen, dat zijn de heidenen. Want de heidenen zijn geen volk.
De gemeente.
Ja, dat kan. Dat je dan zegt, de gemeente. Maar daar kom je ook niet mee weg. Omdat de gemeente... is de gemeente een onverstandig volk? Nee. Zou je kunnen zeggen?
Ik zal uw lieden tot jaloersheid verwekken door geen volk.
Ja. Die is ook nog sterk, door geen volk. Want de vraag is, wat betekent dat?
Door niet mijn volk?
Ja.
Nou ja.
Hij heeft het die... Het impliceert inderdaad... Door degene die niet mijn volk zijn. En door de uitdrukking niet mijn volk. Kom je inderdaad ook weer terecht. Ja, bij
het
Lo-Ammi verhaal. Inderdaad uit Hosea.
Maar ja. Snap ik. Maar even ook andersom gekeken. Geen volk. Hè, de gemeente is in die zin niet een volk. Als een. Zoals wij volkeren
precies.
Aanduiden.
Nee precies.
Dat zal het, en bovendien.
Ja, maar,
als je, vanuit de wereld
als je het vanuit aards perspectief bekijkt, dan zeg je de gemeente is geen volk.
Nee.
Het zijn allemaal losse fladden. En,
ja. Voor jullie worden jaloers. Ja.
En een onverstandig volk, Paulus schrijft ook aan de Corinthiërs, nou, jullie zijn van nature onverstandig en dwaas en uitschot van de wereld en dat soort dingen. Dus dat kan wel degelijk.
En bovendien is het natuurlijk ook zo dat degene die de Joden tot jaloersheid verwekken, zullen altijd, even uitgaande van die 10 stammen verhaal, mm-hmm. Zullen altijd die 10 stammen zijn die daadwerkelijk ook tot de gemeente behoren. Snap je?
Ja,
iemand die bij de 10 stammen hoort, maar niet in Jezus gelooft en dus niet bij de gemeente, zal ook die Jood niet tot jaloersheid verwekken.
Ja, maar het gaat dan niet eens over individuen, want het gaat hier over het ene volk zou het andere volk jaloers maken.
Ja, oké, maar wanneer diegene bij dat volk hoort, die van de 10 stammen, dan moet hij toch bij de gemeente horen.
Ja, uiteraard.
Ja, maar ook als je niet bij de 10 stammen hoort en wel bij de gemeente, dan zou je nog steeds tot jaloers
zijn. Ja, want het blijft zo. Het blijft zo dat een of andere, weet ik veel wie, want de afkomst doet er niet toe, maar iemand die nu tot geloof komt, die krijgt toch op een of andere manier deel aan het eerstgeboorterecht van Efraïm. Want hij wordt toegevoegd aan de gemeente, maar de gemeente heeft heel veel zegeningen ontvangen op grond van de zegeningen aan Efraïm.
Is Efraïm niet een onverstandig volk omdat zij 700 voor Christus en daarvoor andere goden gingen achterna?
Ja, tuurlijk. Ik geloof ook dat Efraïm hier bedoeld wordt in vers 19. Degene die geen volk zijn, door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. Maar dit zit je nog met de moeilijkheid, want dan zeg je, ja, maar dit wordt al geschreven in Deuteronomium, toen had je nog gewoon alle 12 stammen. Dat is wel, wordt wel erg ingewikkeld van, dat je bijvoorbeeld al profeteert
over iets wat in de toekomst.
Over, ja, maar wat zo complex is.
Meestal met profeteren.
Dat zo complex is dat je nu nog één volk hebt wat zich later splitst. En dat het beetje wat overblijft, daar is deze uitspraak voor bedoeld. En datgene wat afgescheiden is, die 10 stammen van Israël. Ja, wat zei ik?
Is.
Ja, dat gedeelte wat afgesplitst zal gaan worden, inderdaad. Dat. Tot geloof komt en dat overblijfsel uit Israël tot jaloersheid verwekt. Dat is heel ingewikkeld. Ja, oké. Okay. Is zo. Ja. Maar goed. Als je dan vers 19 niet uitkomt, dan heb je altijd vers 20 nog. Ja, nee. Want vers 20 is eigenlijk de mooiste. Dat vind ik de mooiste. Want er staat Jesaja die verstout zich en zegt, ik ben gevonden van degene die mij niet zochten. Ik ben openbaar geworden aan degene die naar mij niet vragen. Dat was Jesaja, wat zeiden we, 65 vers 1. Want dan kom je er niet mee weg om te zeggen dat het volk de gemeente is. Want daar staat, want dat vers wordt weer door Paulus niet helemaal geciteerd. Dat doet hij dus elke keer, hè? Dat valt wel op. Hè? Dat hij steeds wat citeert, maar het belangrijkste laat hij weg. Er staat, ik ben gevonden van hen die naar mij niet vragen. Ik ben gevonden van degene die mij niet zochten. En dan stopt Paulus, maar er staat in Jesaja achter. Tot het volk dat naar mijn naam niet genoemd was, heb ik gezegd, zie hier ben ik. Zie, ik ben. Dan is de vraag, wie is dat volk? Ja, de heidenen. Ja, dat is geen volk. De gemeente. De keizer, ja, dat is ook geen volk. Of je zegt, dat is wel een volk. Maar dan zeg ik, nou ja, maar je kan moeilijk van de gemeente zeggen dat de gemeente een volk is dat naar zijn naam niet genoemd was. Dat wil niet.
Ja, dat niet naar hem vroeg.
En dat niet naar hem vroeg, dat kan je van de gemeente niet zeggen.
Nee.
Dus dan zit je met een probleem. Een ander ding is dat als je het in Romeinen 10 leest, dan gaat het deze uitspraak, die conclusie die trok jij zojuist ook, dit gaat over de heidenen. En dat andere vers over de gehele dag heb ik mijn handen uitgestrekt tot een ongehoorzaam en tegensprekend volk gaat over Israël. Maar vers 20, ik ben openbaar geworden aan degene die naar mij niet vragen, dat gaat over de heidenen. Blijkt uit Romeinen hoofdstuk 10.
Maar is ook aan het eind van vers 1 zegt hij van ik ben.
Ja.
Dat is zijn naam.
Ja.
En die is toch juist aan de Egyptenaren voor het eerst geopenbaard door Mozes. Of zit ik nu heel...
Ik volg niet helemaal wat je zegt.
Toen Mozes bij de brandende braamstruik was, ja, toen vroeg hij van nou, wie zal ik zeggen die mij gezonden heeft,
ja,
tegen de Egyptenaren,
ja,
ik ben.
Ja, tegen de Israëlieten onderdeel.
Ja, nee, ja. Dat was in Midian zelfs. Maar goed, ja, natuurlijk is dat zijn naam, maar de gedachte hier is inderdaad dat hij zich met die naam bekend maakt aan een volk waaraan hij zich voorheen niet bekend heeft gemaakt. En het volk vroeg niet naar hem, maar de Heer heeft zich wel geopenbaard aan hen. Hebben we ook al eerder gelezen, hè? Maar dan leg ik toch nog even Romeinen 9, die laatste versen ernaast. Vers 30, Jesaja 9, vers 30, om het misschien ietsje duidelijker te maken. Dat we gewoon weer bij hetzelfde onderwerp zijn, Jesaja 9, vers 30. De heidenen die de rechtvaardigheid niet zochten, krijg je weer hetzelfde verhaal, hè? Hier staat nadrukkelijk, het zijn de heidenen die de rechtvaardigheid niet zochten. Daar komt er gewoon overeen met, ik ben gevonden door degene die naar mij niet zochten. Dat zijn de heidenen in dit verband.
Romeinen 9.
Ja, zeggen, wat zei ik?
Jesaja heeft
Jesaja. Oh, ja, Romeinen 9 vers 30, ja. Daar heb je ook de tegenstelling. De heidenen die de rechtvaardigheid niet zochten, die hebben het gevonden. Maar Israël, vers 31, die de wet der rechtvaardigheid zocht, ja, die is tot de wet der rechtvaardigheid niet gekomen. Heb je ook die tegenstelling? En vers 30 en 31 van hoofdstuk 9 kan je gewoon leggen naast vers 20 en 21 van hoofdstuk 10. Ja? En dan nog weer Jesaja 65, vers 1. Want de vraag is, wie is dat volk? Ik heb het niet meegenomen, maar in de commentaren zegt men alleen op basis van Jesaja 65 zegt men dit volk. Vers 1 van Jesaja 65, dat is Israël. Wij, omdat wij vanuit de Romeinen komen, zeggen nee, dat gaat over de heidenen. Want dat zegt Paulus toch, gaat over de heidenen. Maar als je gewoon in dit verband leest, in Jesaja, tussen ja, nee, dan zijn ze het erover eens dat het Israël is. Waar het dan precies over gaat, is nog, nou ja, ter discussie, maar het is wel Israël. En dat is ook heel makkelijk te bewijzen, want er staat er ook gewoon, maar er staat een paar versen verder, versen terug. Dat staat in de laatste verse van hoofdstuk 63. Nou, in de laatste verse staat het eigenlijk. En dat gaat over Israël, maar dan moet je het hele hoofdstuk doorlezen. Maar er staat, wij zijn geworden, vers 19, als die over welke gij van ouds niet hebt geheerst en die naar uw naam niet zijn genoemd. Dus hier wordt gesproken over Israël, die op een of andere manier geworden is of zal worden tot een volk waarover de Heer niet heerst en die naar zijn naam niet worden genoemd. En die uitspraak, die naar uw naam niet zijn genoemd, einde van vers 19, komt exact overeen met 65 vers 1. Het volk dat naar mijn naam niet genoemd was. En dan wordt het
ja, dat is ook wel mooi, vers 64 vers 6 van Jesaja. En onze misdaden voeren ons heen en weg als een wind.
Ja.
Van de verstrooiing, zeg maar.
Ja. En, maar in Jesaja is het... Ja, jongens, kijk, dit is profetie. En het gaat soms van de hak op de tak. En je moet schrift met schrift vergelijken. Ik kan je ook niet van elk vers je exact vertellen wat het betekent, hoor. Helemaal niet. Maar wat ik wel leer, is dat in die profetieën dat je dingen met elkaar moet vergelijken. En dat dingen soms door elkaar heen staan. En dat je schriftplaatsen nodig hebt om de dingen te verduidelijken. En dit is weer zo eentje. 65 vers 1 gaat over de heidenen, zegt Paulus in Romeinen. Maar als je het opzoekt, dan gaat het over het volk dat naar mijn naam niet genoemd was. Maar dat was gewoon Israël uit Jesaja 63 vers 19. Dus toch Israël. Maar dat is het gedeelte van Israël wat heidenen is geworden. En dan zeg ik van, maar dit zijn we al eerder tegengekomen, dit verschijnsel. Want in Romeinen 9 lazen wij over de vaten ter ere, vaten ter onere. En over de heidenen die geen volk waren. Die zijn nu Gods volk geworden onder verwijzing naar Hosea. Maar als je de verwijzing van Hosea opzoekt, dan blijkt dat hetgene wat niet mijn volk was, dat was ook gewoon Israël. En Paulus zegt in Romeinen, dat zijn heidenen. En als dat hele tien stammen verhaal er niet achter zit, dan is mijn vraag, wat is dan de betekenis van Romeinen hoofdstuk 9 tot en met 11 en waarom doet Paulus zo moeilijk? Nee, maar dat meen ik serieus. Dat meen ik heel serieus. Ik bedoel, je komt er niet mee weg door te zeggen Romeinen 19 en 11, die doen maar één ding. Die zeggen dat de evangelie in het algemeen gegaan is naar de heidenen. Dan is de vraag, wat betekent dat dan? En dan weet men het meestal niet. Dan zegt men, ja, dat betekent dat de heidenen toen ook tot geloof konden komen. Jij kon dat daarvoor niet al. Wat is nou het verschil dan? Nou, dat het merendeel van het Joodse volk het heeft afgewezen en dat nu gegaan is naar de heiden. Ja, oké. Okay. En wat houdt het dan in Gods plan? Ja, de onderbreking in Gods plan, het evangelie nu naar de heidenen en straks gaat winnen Israël. Ja, dan is de volgende vraag, en die wordt hier dus ook een paar keer gesteld aan het begin van die hoofdstukken. Ja, hoezo onderbreking in Gods plan? Hoezo Israël verworpen? Want die vraag komt elke keer weer terug. Die kwam in hoofdstuk 9 al. Is het woord van God uitgevallen? Een evangelie naar de heidenen, kan dat zomaar? In de zin van dat het beheer van het evangelie bij heidenen terechtkomt. Heeft God zijn volk verstoten? Dat kan eigenlijk helemaal niet. Nou, en als je al die schriftplaatsen opzoekt, dan blijkt dat Paulus het in zijn achterhoofd heeft over die 10 stammen van Israël. Die heidenen geworden zijn, daar wist hij blijkbaar het een en ander van. Wie dat waren, want daar wordt verder in de Bijbel ook niet veel over gezegd. Maar ja, goed. Er wijst wel van alles na. Als je dat nazoekt, dan blijkt dat er een wereld voor je open gaat. Dat de Heer zijn werk via Israël wel degelijk doet. Ja, alleen het staat er allemaal op een verborgen wijze. En ik houd het er toch maar op dat het dat is wat Paulus in deze hoofdstukken wil zeggen. Dat het evangelie, het beheer van het evangelie gegaan is naar die 10 stammen van Israël. En dat op die manier Gods woord vervuld is geworden. Dat de beloften aan Ephraim in ieder geval een functie krijgen in de heilsgeschiedenis. Want anders dan kan je het eerstgeboorterecht van Ephraim ook wel overboord gooien. Want dat heeft anders in de heilsgeschiedenis ook helemaal niks betekend. En nu betekent het heel wat namelijk. Maar goed, dat het ingewikkelde materie is. Ja, dat ben ik helemaal met jullie eens. Maar ja, was er niemand gezegd die heeft gezegd dat het allemaal makkelijk was. Hè? Maar goed, des te meer reden om ons in deze dingen te verdiepen. En ons te verheugen in het plan wat de Heer gemaakt heeft en uitvoert. En de volgende keer moeten we het nog maar even hebben over de jaloersheid tussen deze twee volkeren. Want daar valt ook nog wel meer over te zeggen. Want vers 19 spreekt over de jaloersheid van het Joodse volk ten opzichte van de gemeente, zeg maar. Dan wel ten opzichte van Ephraim. En daar zijn in de Bijbel wel meer voorbeelden van. En meer typen. En die zijn ook wel leuk om even bij langs te gaan. Want dan blijkt dat dat plaatje veel, veel, veel vaker in de Bijbel wordt geïllustreerd. Maar goed, dat gaan we de volgende keer doen. En we zullen voor nu de Heer danken.